Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En ik kan je vertellen, Peter en ik hebben er weer zin in. En het gaat over verificatie en toelichtende afwijzingsgesprekken. Ja, dat staat er. Dat is de titel. En dat is wel een hele lange titel, maar dat maakt niet uit. Eerst even voor het idee, Peter, wat is exact een verificatiegesprek?
Ja, nu, ik heb dit onderwerp ingebracht, dat weet je. En ik was er heel enthousiast over. Ik heb er heel veel zin in, zoals je zegt. Jij ook trouwens. Ik heb die naam toegekend aan het gesprek wat je hebt met de leverancier aan wie je gunt.
Met andere woorden, de inschrijver aan wie, want ik kijk even natuurlijk naar inschrijverskant, ja. De inschrijver aan wie voorlopig is gegund, die moet op gesprek komen bij de aanbestedendienst. En dat heet verificatiegesprek.
Ja, ik zei het altijd, de introductie van de losse eindjes aan elkaar knopen gesprek, maar dat is ook een lange titel.
Die is te lang, die keuren we af.
Dus ik heb het verificatiegesprek genoemd en daar zit eigenlijk wel heel veel in.
Want dat was mijn volgende vraag. Je moet de gespreksleider ook even de vragen laten stellen, hè? Dat snap je wel. Wat houdt een verificatiegesprek in? En wat is het doel? Meteen maar twee vragen in.
Nou, laat ik zo zeggen, het verificatiegesprek met het doel te beginnen, dat is het belangrijkste natuurlijk, is dat je inderdaad die open eindjes, je hebt inschrijvingen beoordeeld en ja, ook die van de leverancier die voorlopig gegund krijgt, kom ik zo nog wel even op terug. Daar zitten wel dingen in waar je het nog even met hem over wil hebben. Dus wanneer doe je dat? Ja, dat doe je toch voordat je een contract afsluit. Dat doe je niet.
Maar volgens mij is dat niet de bedoeling.
En leg jij dan maar uit waarom het niet de bedoeling is.
Omdat er in de documenten altijd staat dat je in de verificatiefase bijvoorbeeld de GVA moet inleveren, je verzekeringspolis, soms de Kamer van Koophandel, maar die dienen wij standaard bij de inschrijving al in, en je bewijs van betaling van aan de Belastingdienst. En er staat altijd dat je bij de aanbestedendienst die in de verificatiefase moet aanleveren. Er staat nergens dat je op gesprek moet om de losse eindjes toe te lichten.
Nou ja, jij zit nu weer een antwoord te geven wat ik moest geven. Van, er komt straks in te dienen bewijsstukken. Daar heb je gelijk in. Dat moet inderdaad.
Maar er staat nergens dat je losse eindjes gaat bespreken.
Nee, maar ik vind het altijd wel normaal. Ik bedoel, je gaat toch niet blind het contract tekenen zonder dat je... Ja, ik vind dat niet meer als normaal. Het staat er niet in.
Oh, dus jij wil ook in het verificatiegesprek gesprek om te kijken wie die leverancier is en of er een klik mee is.
Dat komt erbij, maar over de psychologie van het gesprek ga ik het straks ook hebben.
Dat is interessant.
Maar ik heb dus ook altijd een agenda voor het verificatiegesprek.
Oh, dat is interessant.
Ja, dat moet je houvast bieden om op een gegeven moment op een slimme manier, en dan snap je ook waarom ik dat belangrijk vind. Maar ik ben dan benieuwd, misschien kunnen de podcastluisteraars aangeven of ze gewend zijn om zo'n gesprek te voeren voor contractondertekening plaatsvindt.
Met losse eindjes.
Met losse eindjes.
Ja, volgens mij gebeurt dat wel hoor.
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het per ongeluk jaren geleden een keer genoemd in het bijzijn van een jurist.
Oei.
Dan gaan we nog even over de kleine dingen onderhandelen. Nou, toen werd ik aangekeken alsof ik in de kerk had staan vloeken. Nee, sindsdien gebruik ik de term onderhandelen ook niet, maar wel bespreken. En,
snap ik. Maar even nog agenda. Terug. Dat is meteen al inhoudelijk. Want wat ik nog even wil weten, ik weet het wel, de luisteraars. Wanneer is dat verificatiegesprek? Dat is in de verificatieperiode. En wanneer is die exact?
Ja, dat is dus altijd wel even een puntje. Doe je dat voor de definitieve gunning? Of doe je dat erna?
Ik weet niet beter dan dat je het voor definitieve vergunning doet. Maar je moet toch allerlei bewijsstukken overhandigen?
Dat ook. En die neem je dan ook gelijk mee. Je kunt gelijk terug.
Onder de arm? Ja.
Ja. Of je neemt ze mee onder de arm. Maar je moet even ook melden van... Als aanbestedende dienst. We hebben ze gecontroleerd. Ze kloppen.
Ja.
Afgehandeld.
Maar wat voor termijn geldt daarvoor? Want er wordt voorlopig gegund. En dan zijn er...
20 dagen.
21 dagen.
Ik reken met 20. Maar drie weken. Dat is altijd makkelijk.
Drie weken. Ja.
Drie weken later. Ja. 21 dagen.
Maar wat je dus soms ook ziet, is dat je dat verificatiegesprek al verplicht binnen 5 dagen is. Of dat je binnen 5 dagen in die termijn je stukken aan moet leveren. Zie je dat? Nou ja.
Dat...
Doe jij dat ook? Of heb je daar gewoon 3 weken de tijd voor om het in te dienen?
Nee, dat staat bij mij altijd in mijn aanbestedingsdocument. Welke termijn daarvoor geldt? Dus dat staat al in mijn aanbestedingsdocument van... Goh, die documenten die u nu nog niet hoeft aan te leveren... Lees alle inschrijvers, alleen de winnende. Ja, daar staat een termijn bij van mij.
Ja.
En soms word je daarin verrast. Ik heb bij een voorlopige gunning dat ik binnen een uur al... de ontbrekende documenten kreeg van de winnende inschrijver. Ja, die had ze gewoon voorbereid, die had ze liggen.
Ja, dat doen wij ook hoor. Bij ons staan ze ook standaard op de lijst van in te leveren documenten.
Ja.
En op het moment dat de voorlopige gunning wordt, of dat die binnenkomt, dan is het even juichen. Maar daarna is het even back to business. En dan is het inderdaad binnen no time de documenten waarom gevraagd wordt indienen. Dan heb je het gewoon maar klaar.
Ja, dan is het ook afgehandeld. En
ja.
Daarom zie je dat gesprek, bij mij in ieder geval, meestal pas in de tweede of de derde week plaatsvinden. Want dan heb je die documenten binnen, je hebt ze al kunnen bekijken.
Ja.
Dus...
Oké, dat gesprek, daar heb jij een agenda voor.
Ja.
Roep.
Opening. Ja, logisch.
Ja,
en dan ook naar de inschrijvers even. En ik denk naar jouw vragen van daarnet, niet onbelangrijk. Toelichting van het doel van het verificatieoverleg.
Ja.
Dat je dat nog even vermeldt met een toespeling op wat er allemaal nog later besproken wordt in het gesprek. En in die toelichting neem ik dan ook gelijk mee of de documenten die moesten worden ingeleverd akkoord zijn.
Ja.
Nou, daarna gebruik ik wederom de toelichting om aan te geven hoe de procedure verder loopt.
En ik neem aan dat je ook even kennis maakt met elkaar.
Oh, dat doe ik altijd in de opening. Sorry, dat had ik moeten zeggen.
Oh, sorry. Oké.
Ja,
want daar zat ik aan te denken. Ja? Even een rondje. Stel jij eisen wie op dat verificatiegesprek moeten komen? Want je ziet nog wel eens dat degene is die de uitvoering doet of wat dan ook. Of maakt jou dat niet uit?
Nee, in principe kiezen de inschrijvers daar altijd een logische aanwezigheid.
Mogen zelf bepalen.
Degene die de aanbesteding heeft begeleid. Soms de accountmanager en degene die het gaat uitvoeren, zeg maar.
Ja, okay.
Dus daar heb ik eigenlijk nog nooit gehad dat de juiste persoon niet aan tafel zat.
Dat is bij een presentatie nog wel eens dat de eisen aangesteld worden.
Ja, dat klopt.
Maar inderdaad, verificatiefase, dat is aan de leverancier, aan de inschrijver, wie daar inderdaad heen gaan. Dat klopt.
Ja.
Dan zei jij het doel en vervolgens had je het over...
De toelichting van de verdere procedure.
Ik zei
aanbestedingsprocedure, maar inderdaad waar dat deel uitmaakt. De definitieve gunning, we herhalen nog even de datum. We melden eventueel of er reacties al zijn van de afgewezen leveranciers.
Ja.
Want dat kan natuurlijk wel impact hebben.
Ja.
Als daar een leverancier bij zit die op het oorlogspad is, dan moet je dat zeker dan melden. Want dat kan consequenties hebben voor de definitieve gunning, voor datumcontractondertekening. Je geeft ook aan hoe de contractondertekening gaat plaatsvinden. Of dat een schriftelijke procedure is. Een procedure via versturen van post. Of dat... Ja, ik overhandig wel eens de definitieve contractdocumenten aan een leverancier als die in de buurt zit.
Wat voor waarde heeft het tekenen van die documenten?
Dat is verschillend. Sommige inschrijvers vinden dat heel belangrijk om daar een officieel moment van te maken. Dan vragen ze ook van, mogen we daarover foto's maken? Mogen we erover publiceren? Ja, sommige aanbestedende diensten zijn daar wat terughoudend in. Wisselend.
Ik heb wel eens begrepen namelijk dat conform de aanbestedingswet het helemaal geen juridische waarde heeft, dat tekenen van het contract. Dat de voorlopige gunning en daarna de definitieve gunning, dat die rechtskracht hebben en waarde, maar niet het tekenen van de overeenkomst. Klopt dat? Weet jij dat?
Nee, maar dat kan me met mijn juridische ervaring. Ik ben geen jurist, dat weet je. Hè?
Nee, ik ook niet. Maar
kan ik me daar wel iets bij voorstellen, want je hebt al met een schriftelijke communicatie laten weten het voornemen tot gunning.
Precies.
Gegeven geen bezwaren gaat het over in een definitieve gunning. Die bevestig je ook nog een keer. Ik moet wel zeggen, bij een van mijn opdrachtgevers in het verleden mocht ik zelf als projectleider, inkoopadviseur het voornemen tot gunning ondertekenen. En toen ik dat teruggaf dat ik dat bijzonder vond, nou misschien wel raar. Ik zeg, ja, ik maak geen onderdeel uit van de organisatie. Ik sta niet
ja,
in.
Ja, dat is inderdaad. Ja.
Dus ik ga met jou mee dat dat wel eens gewoon dat al bindend is. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Want dan zie je daarna dat de contracten gewoon gemaild worden en dat iedereen even wordt verzocht te tekenen. In het verleden was dat inderdaad nog wel eens een moment dat allerlei houten metoten daar bij me kwamen om te tekenen. Maar dat is niet meer zo, want dat is de definitieve gunning. Dat is het feit dat je hem binnen hebt en het contract, ja, dat komt dan wel.
Nou ja, daarom moet ik ook altijd lachen bij foto's van contract. Ja, mag ik dat zeggen? Oh jee, maar straks word ik geblenderd.
Jawel, want het is op zich natuurlijk altijd mooi. Ik bedoel, zo'n definitieve gunning kun je niet op social zetten. Maar zo'n contractmoment dat er getekend wordt, ja. Ik bedoel, dat zie je inderdaad regelmatig langskomen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Ik bedoel, je hebt iets gegund gekregen, daar heb je je best voor gedaan als inschrijver. Dat er even bij stilgestaan wordt, dat snap ik wel.
Ja. En dat dat ook af en toe fake is, weet ik ook. Dat de overeenkomst al lang ondertekend is.
Ja, soms loopt hij al, maar dat maakt niet
nee,
uit.
Nee.
En jij zei van, je legt het proces uit en even hoe het daarna gaat. Ja. Staan er nog meer punten op je agenda?
Ja, even dat melding van de gunning natuurlijk via of een commerciële applicatie en of Tendernet verloopt. Tendernet natuurlijk altijd. Tent Luxemburg. Ja. Dat er nog wat vertraging in zit, dat dat ook gebeurt. En wanneer het aanbestedingsdossier wordt overgedragen van inkoop, van mij, naar degene die het gaat beheren. En dat is tegenwoordig steeds vaker de contractmanager.
Ja.
Die zit daar ook meestal wel bij. Dan vang je twee vliegen in één klap. De contractmanager kent dan ook gelijk de mensen van de inschrijver.
Precies.
En dan verloopt de implementatie ook wat makkelijker.
Ja, dat is natuurlijk helemaal handig. Ja.
Nou, dan gaan we daarna door naar de terugkoppeling van de beoordelingsresultaten. Die worden nog een keer toegelicht, waar nodig. Leveranciers kunnen daar vragen over stellen. Inschrijvers kunnen daar vragen over stellen. Ja, dat besteedt.
Ja, en dat is natuurlijk ook. Oh, ja, dat is natuurlijk wel een mooie. Want alle partijen die afgewezen zijn, die krijgen uitgebreid feedback op hun inschrijving met plussen en minnen. Mm-hmm. Maar als je voorlopig gegund krijgt, krijg je in de regel alleen een berichtje dat er aan jou voorlopig gegund is. Dat je dan inderdaad in de verificatiefase nog een keer daar duidelijk iets over kunt vragen en feedback over krijgt, is natuurlijk wel prettig.
Ja, nu val ik even bijna stil. Heel bijzonder voor mij.
Ja, daar hebben we wel eens eerder over gehad. Dat er verschillende partijen zijn. De een geeft wel feedback aan de voorlopige gegunde partij en de ander niet.
Ja, ik heb het van de week weer gedaan. En uitgebreid, van waarin was het niet helemaal goed. Want dat zijn ook de onderwerpen die je nog even kunt bespreken.
Precies.
Dat je in ieder geval zegt van dat en dat. Nou, daar willen we toch nog wel straks met u verder aan werken. Ter bevordering van de kwaliteit.
Ja, snap ik. En
wat je daar ook nog even bespreekt is, ik krijg de laatste tijd nog wel eens een vraag van, ja, ga je alle de antwoorden uit de nota's van inlichtingen verwerken in de aanbestedingsdocumenten?
Ja, klopt.
Ja.
Vragen wij nog wel eens in de nota van inlichtingen of ze een van de dingen die impact hebben op de contract, op de overeenkomst, of die aangepast worden?
Ja. En meestal doe je dat niet, want als je gaat kiezen, dan begeef je al op een hellend vlak. Dat is mijn mening, hè. Misschien dat juristen daarop kunnen reageren in ons luisterpubliek. Want als je daarmee begint, ja, dan is het eind zoek. Want dan zou je in principe alles weer moeten gaan verwerken. Krijg je nieuwe versies. die moeten dan weer herbeoordeeld worden door beide partijen. Dus het,
daar ben ik dus niet met je eens.
Ja, wacht even. Ik vang het meestal op door aan te geven in de prioriteitsvolgorde dat het verslag van het verificatiegesprek is het laatste document waarin je dingen bespreekt. Die staat dan het hoogste in de prioriteitsvolgorde. De nota van inlichtingen staat daaronder.
Klopt.
En even zonder nog een aantal tussenliggende documenten. De aanbestedingsdocumenten in zijn originele vorm, ja, die staan een stuk lager. Maar waarom ben je het er niet mee eens? Hey.
Omdat dat in de praktijk volgens mij niet handig werkt. Als je gedoe hebt, bedoel, de overeenkomst wordt getekend, die verdwijnt in de la. Je gaat de uitvoering aan van de overeenkomst. Je gaat met elkaar aan de slag. Je gaat dingen doen, leveren, weet ik veel. Als er gedoe is, dan wordt dat contract gepakt. Maar de wijzigingen daarop staan in de noten van inlichtingen. Maar die worden vaak niet bijgepakt. En daarom vraag ik heel vaak van, goh, als de dingen gewijzigd zijn in de overeenkomst, wordt dat dan in de overeenkomst die getekend wordt aangepast?
Ja,
daar heb je anders heb je een rare overeenkomst.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Correctie, die pas ik wel aan. Als daar iets stond, ik had de laatste eentje waar ik een verschil had met aansprakelijkheid in het aanbestedingsleidraad en in de overeenkomst.
Yeah.
Dat stond goed in de aanbestedingsleidraad. Ja, dan moet je hem aanpassen in de overeenkomst. Helemaal gelijk.
Ja, maar goed, ook op andere aspecten.
Ja,
als er een boete in staat en die vervalt of wat dan ook.
Dat klopt.
Dan moet dat in de overeenkomst die getekend wordt, moet dat aangepast zijn.
Ja, maar niet.
Anders gaat het niet goed.
Nee, en dingen in het programma van eisen, ja, die staan als het goed is goed toegelicht in de nota van inlichtingen.
Ja.
Dat moet voldoende zijn.
Ja,
om
klopt.
Te doen.
Maar, want jij zei wel een interessant dingetje.
Ja.
Jij legt het verificatiegesprek dus ook vast. Daar maak je een verslag van.
Ja. As we speak heb ik er eentje voor mijn neus staan. En het grappige is dat ik in de basis de agenda opstel.
Ja.
Een vast format. En dat ik dat later aanpas met verslag. Want ik hou
precies.
De punten in van de agenda, die blijven dus ook staan. Daar voer ik mijn teksten aanvullend wat er gezegd is. Er staan nog eventueel acties in. Dus er is ook een kolom, wie is actievoerder eventueel?
Ja.
Met een datum in de laatste kolom. En het kan zijn dat je dus nog een tweede gesprek hebt om even te checken of bepaalde acties zijn uitgevoerd.
Ja, dat snap ik. Maar goed, dan kun je ook bellen of wat dan ook. Maar dat klopt,
ja.
Dat snap ik.
Ja.
Dan, want er rollen altijd natuurlijk een aantal acties uit.
Ja.
Oké. Okay.
En wat je ook... Gooi maar. Gooi maar.
En wat jij dus inderdaad zei, dat verslag maakt dus ook deel uit van de overeenkomst.
Ja, omdat er wel
jij zet het op een lijst met documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.
Ja. Kan wel eens zijn ook, dat schiet me nu ook te binnen, dat er wel eens kleine dingen zijn vergeten. Dat moet wel ergens worden vastgelegd. En die worden af en toe door de inschrijver ingebracht, die worden af en toe door de aanbestedende dienst ingebracht. Het zijn geen wezenlijke wijzigingen, wil ik even nadrukkelijk zeggen.
Nee, dat mag niet.
Dan schiet iedereen in de stress.
Ja.
Maar kleine wijzigingen, die leg je ook vast.
Ja.
En ik moet zeggen, dan heb je redelijk inzichtelijk van wat is er gebeurd, wat gaat er gebeuren, wat hebben we afwijkend besproken. En dan kun je...
En dan zou het zo moeten zijn dat alle neuzen dezelfde kant uitstaan.
Daar ga ik wel vanuit. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat je dan een verschil, zodanig verschil van mening hebt, dat het zelfs misschien wel je voornemen tot gunning kan ondergraven.
Ja, dat kan.
In het ergste geval.
Maar goed, ik weet niet. Kijk, zo'n verificatiegesprek is natuurlijk om zaken te controleren. En je moet allerlei documenten aanleveren. Volgens mij gaat dat in de regel wel goed. Want dat weten inschrijvers. Sommige kleine wat dagen later. Ik weet niet of er nog partijen zijn die gedurende die verificatiefase afgewezen worden. En dat de gunning doorgezet wordt naar de volgende. Het is mij... Nog niet, nou, eigenlijk nog nooit gebeurd, geloof ik.
Nee, mij ook niet. Mij ook niet. Dus, nou ja, en waar ik al op hintte is, zorg dat die contractmanager, ja, bij mijn aanbesteding in de laatste 6 jaar zit een contractmanager altijd in het project. Dus dan ben ik gezegend, want die weet van heel veel details. En waar ik het in het verleden nog wel eens fout zag gaan in de overdracht tussen inkoper en contractmanager, noem ik het maar even, dat die het gaat beheren. En de interne klant. Hè, want die is uiteindelijk degene die er ook mee moet gaan werken.
Ja.
Dat die ook bij dat verificatieoverleg zitten en dat er geen ruis op de lijn kan ontstaan.
Ja, maar dat vind ik alleen maar slim. Want je maakt inderdaad met elkaar kennis en je wisselt even wat de gegevens uit. En je weet met wie je te maken hebt, zowel aan aanbesteden dienstkant als aan leverancierskant. Dus dat vind ik alleen maar logisch.
Ja. Nou, ja. Die implementatie, want daar heb ik het dan over. Daar valt onder de implementatie van het contract, de implementatie van de KPI's, als je die hebt opgenomen in het contract. En de implementatie van social return.
Ja.
Want dat is tegenwoordig ook een ding. Nou, daar moet je het over hebben. Dat lig je nog een keer toe. Wie doet wat?
Ja.
En dan maak je inderdaad, zoals gezegd, aan het eind nog een keer misschien een afspraak. En anders zeg je van, nou, we kunnen het schriftelijk afhandelen. Acties worden teruggekoppeld. En dan heb je een basis gelegd voor de volgende fase. Na de aanbesteding. Dus dat is mijn toelichting over de verificatieoverleg.
Nou noem jij een heleboel punten, dat is natuurlijk wel interessant, die je in het verificatiegesprek bespreekt.
Ja.
Maar dan vraag ik me altijd af, zijn er ook punten die je niet bespreekt?
Wat is dat nou weer voor een vraag? Wat zit hier achter, Octavia? Zit een specifieke ervaring achter.
Je mag natuurlijk niet gaan onderhandelen, heel duidelijk.
Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet.
En dat, je wil je niet weten hoe vaak dat nog gebeurt. Maar dat mag dus niet.
Nee.
Want waarom mag dat niet, Peter?
Omdat wat er in de aanbestedingsleidraad staat, het aanbod is. En dan kun je wel gaan zeggen van, nou, dat en dat bedrag wil ik nog even aangepast hebben. Of die en die voorwaarden, die ben ik het niet mee eens. Nee.
Of er komt nog btw bij wat nog wel eens fout gegaan is.
Ja. Nee, maar dat het gebeurt. Ja, dat heb ik ook meegemaakt, eerlijk gezegd.
Ja, dat gebeurt.
Maar dat,
en dat wordt soms ook nog wel eens vaag tussen de regels, staat dat in het aanbestedingsdocument.
Ja.
Maar goed, op een gegeven moment heb je daar een antenne voor en dan zie je dat. En dan merk je het al in het document en dat het aan de orde is. En dan stellen wij daar wel een vraag over.
Nou ja, dat is de leverancier waar je natuurlijk de meeste aandacht aan schenkt, zeg ik nu even heel bout, heel stellig. De leverancier die gegund krijgt. Maar we hebben natuurlijk ook nog de leveranciers die niet gegund krijgen.
Ja, en wat doe je daarmee?
Aandacht aan geven.
Ja, in wat voor vorm?
In ieder geval het aanbod doen in de afwijzing, het voornemen tot afwijzing, dat ze op gesprek mogen komen.
En, precies.
Daar maken een aantal leveranciers gebruik van. Volgens mij hebben we het al eerder in een podcast erover gehad. Dat levert wat mij betreft altijd hele interessante gesprekken op.
Ja.
Maar er zit wel heel veel psychologie in.
Nou, vertel.
Nou.
Even, wacht even, voordat je start.
Ja?
Ik zeg altijd als, één keer in het jaar worden wij afgewezen. bij alle inschrijvingen die wij doen. Maar je ziet mij grijnzen, dat gebeurt natuurlijk ook. Ik roep altijd, ga naar de aanbesteden dienst en vraag om een gesprek. Omdat je dan altijd meer hoort dan sec wat op papier staat. En dan gaan we het nu hebben over de psychologie ervan. Dus vertel eens even, Peter.
Nou, de psychologie is natuurlijk duidelijk. Niemand wil verliezen.
Nee.
En dat zien we in de sport, maar dat zien we bij aanbestedingen ook. Dat degene die de opdracht, de aanbesteding verliezen, dat die of boos zijn, of geïrriteerd, of onwetend over bepaalde zaken, vragen hebben. Dus in een afwijzingsgesprek, als dat plaatsvindt, laat dat ook gebeuren in het begin.
Ja.
Geef de leverancier, de inschrijver, de ruimte om dat te uiten.
Te razen en te uiten.
Ja, dan kan je wel heel procedureel gaan zeggen van dit is het. Ik weet dat heel veel inkopers er ook wel iets van angst voor hebben. Van, oh
jee. Ja, dat klopt. Heel veel vinden dat heel vervelend.
Ja,
dat klopt.
En ja, daar moet je je echt overheen zetten. Als je de ballen hebt om dit gewoon te doen, dan zul je merken dat leveranciers het ook op prijs stellen dat je de tijd in stopt.
En daarbij de opmerking, ik heb er een aantal hele slechte ervaringen mee, dat inkopers je niet aankeken, je geen hand gaven, alleen maar met papieren zaten te schuiven en nergens antwoord op gaven. Als je goed beoordeeld hebt en de procedure zit netjes en goed correct in elkaar en het is allemaal volgens het boekje gegaan, dan hoef je niks achter te verschuilen of wat dan ook. Nee. En dan kun je gewoon de leverancier recht in de ogen kijken. En inderdaad, laat hem even uitrazen. En als een, ik zeg wel eens, ze komen met stoom in de oren. Stoom uit de oren komen ze binnen. Laat dat gebeuren. Maar als jij het netjes en goed op de juiste manier gedaan hebt, dan is er geen reden waarom je ze niet recht in de ogen kunt kijken en te vertellen wat er gewoon misgegaan is.
Nee, en hou dan inderdaad, ja, wat je zegt. Je hebt alles verder vastgelegd. Je hebt gecommuniceerd. Je hebt een voornemen tot afwijzing gepubliceerd. Naar de afgewezen partijen gestuurd. Ja, en dan zit er gewoon, ja, ik blijf het herhalen, emotie in het gesprek. En dat is ook begrijpelijk. Daar moet je als inkoper ook tegen bestand zijn, vind ik.
Ja. En nogmaals, vind ik, als je goed beoordeeld hebt en je hebt de afgewezen partijen goed beoordeeld en je kunt duidelijk aangeven wat er niet goed aan was, ja, weet je, inkopers zijn er volgens mij ook vaak bang voor. En dan zullen we weer een hoop zeggen van, daar heb je die wantrouwende siertse maar weer. Maar een hoop inkopers zijn bang dat ze een procedure aan de broek krijgen. Maar ik kan je vertellen, 99% van de inschrijvers willen alleen maar ervan leren en informatie krijgen.
Ja.
En ik ben ook inkoper geweest. Ik heb ook een keer een gesprek gehad en 5 minuten later lag de dagvaarding bij de receptie. Die had hij op de terugweg ongeveer afgeleverd.
Ja.
Dan voel je ook lichtelijk, hoe zeg je dat, netjes, beetgenomen.
Ja.
Dat is vervelend. Maar echt, mijn stellige overtuiging is, 99,99% van leveranciers willen gewoon een toelichting en willen horen en willen hun verhaal kwijt. Behalve, moet ik eerlijk zeggen, een paar hele grote organisaties. Ik weet niet hoe het nu is, die in het verleden standaard juristen die te kijken en dan een procedure starten. Maar in de regel willen ze gewoon een toelichting, willen ze contact, willen ze iets horen.
Ja, aanvulling, vragen. Ook van, wat kan er beter?
Precies. En wat moet ik volgende keer anders doen?
Ja, en het grappige is,
heeft u nog tips?
Het grappige is, dat zit er bij mij ook ingesleten. Ik vraag ook altijd aan de inschrijvers die afgewezen zijn, wat hadden wij beter kunnen doen? Want wij zijn ook niet perfect. Dus misschien een openbaring. Nee, hoor, geintje.
Nou, ik hoop dat ik ooit nog eens een keer ga inschrijven op een aanbesteding die jij gaat publiceren.
Oh.
En dan ga ik mee op gesprek. En dan zullen we eens even feedback uitwisselen. Lijkt me helemaal geweldig.
Dan ga jij dat toetsen in de praktijk.
Ja,
nou, kom
ga
maar
ik
op.
Dat toetsen in de praktijk.
Kom maar op.
Ja.
Ook dat vind ik, weet je, nobody's perfect. En in ieder aanbestedingsdocument, dat kan iedere inkoper je of inkoopadviseur je bevestigen. Je hebt dat ding gepubliceerd. Ik zeg nu even dat ding. Na maanden werken. En je ziet hem terug.
En je denkt,
ziet er zelf al dingen in staan. Ik denk, oké, wacht, dat staat niet helemaal goed. En bij de nota van inlichtingen komt het dan nog een keer langs.
Ja.
Dus stel ook die open vraag.
Ja, weet je, iedereen maakt fouten, maar het is de manier waarop ermee omgegaan wordt.
Ja, c'est le ton,
qui fait la musique.
Zo,
helemaal met jou eens. Wij gaan richting afronding van deze podcast.
Nee.
Jij hebt nog 1 ding te zeggen.
Nou, 1 ding, dat weet ik niet. Maar het is ook wel eens een discussiepunt wanneer dit toelichtende gesprek met een afgewezen inschrijver plaatsvindt.
In de standstillperiode?
Ja. In principe wel, want
mocht. In de standstillperiode.
Hey, wacht even nou. Terug.
Nee.
Formeel wel, want dan kan de leverancier, mocht hij nog een procedure aan hanger willen maken,
dan
dat
heb je daar
doen.
De tijd voor.
Dus wettelijk gezien, ja. Maar er zijn wel eens leveranciers die zeggen, ik ben niet van plan om een procedure te starten. Het mag voor mij ook na de definitieve gunning.
Ja, dat klopt. Maar dan komt dat initiatief vanuit de leverancier.
Ja, klopt. Maar ik wilde het toch even gezegd hebben.
Maar er zijn ook inkopers die vragen, bent u van plan een procedure aan te spannen? Dat vind ik nogal vermakelijk. En er zijn ook leveranciers, dat vind ik ronduit niet netjes, laat het zo stellen, dat je pas in de 3e week terecht kunt. En dan denk ik, joh, doe even normaal.
Dat is het beste.
Dat is het beste.
Ja.
Daarbij vind ik, of ze nou een procedure aanspannen of niet, dat maakt niet uit. Iemand heeft daar een organisatie tijd en geld aan besteed, aan een inschrijving. En het minste wat je kunt doen, roep ik altijd, is een uur reserveren om met elkaar daarover te hebben.
Waarvan akte?
Waarvan acte. Heb je nog meer? Anders gaan we richting afronding.
Nee,
je hebt niet meer.
Ik ben nu klaar.
Bent nu klaar. Dan zijn we aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat iedereen er weer wat van opgestoken heeft. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.